lieve mensen, bidden. En dan 1000 uren. Zie je er niet een beetje tegenaan? Bidden vinden we moeilijk. Als ik gewoon kijk naar alle bidstonden en bidstondavonden die we in deze gemeente hebben gehad, was je blij als er 100, 150 mensen waren. Maar als we een eredienst houden, zit de zaal hier vol. Dat laat al zien dat we bidden veel moeilijker vinden dan een eredienst bezoeken. En dan hebben we het ook nog over bidden met blijdschap. Want dat is mijn onderwerp van morgen. Dat gebed de bron van vreugde is. Maar ja, ervaren we dat ook zo? Ik denk dat heel wat mensen bidstonden ervaren als saai. Ja, wat moet je dan ook de hele tijd tegen de Heere God zeggen? Ik weet wel, toen ik nog een heel stuk jonger was, hadden we met z'n vier, mijn vrouw en ik, en een ander stel, hadden we elke week een bidstondavond. En dan vroegen mensen aan ons, wat doe je dan zo'n hele avond? Ik bedoel, als je een gebed uitspreekt, nou, je bent 2, 3 minuten bezig, maar al 4, dan ben je ongeveer een kwartiertje bezig. En hoe moet je nou een hele avond vullen met gebed? Dus mensen hebben ook geen idee wat er nou precies gebeurt. En dan gaat het vanmorgen over bidden met blijdschap. Gebed als bron van vreugde. Elfal, één ding is zeker, op aarde is er af en toe, meestal, regelmatig niet zoveel vreugde. Het is hier saai. Het is hier moeilijk. Het is hier onvrede. Er is hier conflicten. We maken ons bezorgd. Er zijn een heleboel dingen waar het leven eigenlijk niet zo leuk van is. En dus moeten we vreugde forceren. We houden kerst met elkaar. Tuigen onze kerstbomen op. Maken mooie kerstdiensten. En we ervaren iets van de vreugde. Het is goed. Het is goed om vreugde te ervaren, ook in een periode waarin het niet zo vreugdevol is. Maar het kan allemaal zo aards blijven. Door al die glitterende ballen en die lichtjes en zo, het is allemaal wel leuk en mooi, het is gezellig. Maar het is niet de vreugde die God bedoeld heeft. Want in de hemel is het louter vreugde. Het is daar perfect. Het is niet eens voor te stellen hoeveel blijdschap er in de hemel is. Maar ja, wij zitten hier op de aarde. Dus we hebben een probleem. Hoe komen we nou bij die hemel? Hoe komen we bij de vreugde van de hemel hier vandaag op de aarde, hier in de VBG? Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk. Moet je bidden. Dat is de enige manier. Ik zal geen andere manier kennen. Oh ja, of de Heere God moet hier terugkomen. En dan zullen we het ook zien. Maar zover is het nog niet. Maar we kunnen vandaag bidden. We kunnen danken. We kunnen de hemel aangrijpen en zeggen, Heer, ik zoek die vreugde, ik zoek de vrede die alle verstand te boven gaat. Ik wil uw leven kennen. Vlak hiervoor hebben we een hele serie preek gehad over de tabernakel. We mogen het heiligdom binnengaan, want de weg is open. En dus kunnen we genieten van de heerlijkheid en de liefelijkheid van onze Heer. Paulus schrijft het zo in de Efezebrief, dat is een beetje de kerntekst. Laat de Heer uw vreugde blijven. En dan zegt hij nog een keer, ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Dus dit is heel belangrijk. De vreugde zit in de Heer. Niet in een feestje, maar de vreugde zit in de Heer zelf. En dan nog een keer zegt hij, mensen, wees nou altijd blij. En waarom zegt hij dat? Nou, dat wil ik vanmorgen met u bekijken. Maar dat doen we vanuit de context van deze tekst. Dat is Filippenzen 4, vers 1 tot en met 7. Dus als u een Bijbel bij u heeft, mag u dat opgeslaan, dan zal ik het voorlezen. Filippenzen 4, vers 1 tot 7. Paulus heeft een boodschap voor de gemeente van Filippi, voor de gemeente van de VBG. En dat is een boodschap van vreugde, een boodschap van vrede, een boodschap van bidden. Filippenzen 4, ik lees het u voor. Dan schrijft hij, daarom, broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Want ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat de Heere uw vreugde blijven. Ik zeg het u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Geweldig stukje als het gaat over vreugde en vrede, over gebed en over dankzegging en over eensgezindheid. Vreugde en vrede. Die komen vanuit God, uit een diepe relatie met God door de Heilige Geest. Het is de Geest van God, dat is God zelf, die dat in je harten plant. De bron ligt bij God. God neemt ook het initiatief. Niet wij, maar God begint. De bekendste tekst in de Bijbel, Johannes 3, vers 16, staat van: want zo lief heeft God de wereld. Zoveel houdt God van jou. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God houdt ontzagwekkend veel van ons. Dat hebben we gewoon niet door. En we moeten dat steeds eigenlijk meer en meer door gaan krijgen. Want als er iemand van jou houdt, dan word je blij. Jullie nemen allemaal wel eens aan dat jullie allemaal wel eens een keer verliefd zijn geweest. En misschien ben je het op dit moment nog wel. Weet je, het is goed en vreugdevol om bij je geliefde te zijn. Dus, God neemt het initiatief. God die zegt tegen jou, tegen u, allemaal hier zoals u hier zit: ik hou van jou. Ik heb je lief met een ontzagwekkend grote liefde. Ik heb alles voor jou over, zelfs mijn zoon. En als er liefde is, dan ontstaat vanzelf vreugde. Als je verliefd bent, dan ontstaat er vanzelf vreugde. Maar je kan niet altijd op die toppen van de vreugde blijven leven. Op een gegeven moment moet je ook weer tot rust komen. We noemen dat vrede. Nou, we hebben hier al drie elementen van de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede. Onthoud dat nou maar. Als je die in je hoofd hebt, nooit meer vergeet. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede. Als je dat kent, komen die andere vrucht, alle elementen van de vrucht van de Geest ook. Van zelfbeheersing en vriendelijkheid en dat soort dingen. Dat zijn relationele begrippen. God geeft ze. God geeft liefde. God dit plant de liefde door de Heilige Geest in je hart die je gegeven is. Zo zeker als Christus voor jou gestorven is. Zo zeker is die liefde in je hart gestort. Dus vertel me niet dat je geen liefde hebt, want die heb je wel. En die liefde geeft vreugde. Maar die vreugde moet je ervaren, moet je beleven. En als het verticaal in je hart wordt uitgestort door de Heilige Geest, dan mag je dat horizontaal met elkaar beleven, samen. Je beleeft vreugde met elkaar. We hebben net nog gezongen en dat is een stukje vreugde, een stuk aanbidding. En dat betekent dat we de liefde van God ervaren en dat als het ware uitzingen naar elkaar toe. Dat is gemeenschap der heiligen hebben. Dus dat zijn allemaal relationele begrippen. Dus bidden en danken is een intieme relatie met God aangaan, welke vreugde en vrede geeft. En als die vrede in mijn hart komt, dan is dat onvoorstelbaar groot. Vers 7 van de tekst die zegt: dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. De vrede van God die maakt dat ik helemaal tot rust kom. Helemaal in harmonie met God en mijn naasten. Hebben jullie nooit eens een keer dat onrustige gevoel in je hart waarin je zegt van: mijn ziel, wat houdt toch eens op met dat gedoe, met dat geredeneren in je hoofd? Paulus of David die zegt dat. Wat ben je onrustig in mijn ziel? Wacht toch op God. Hoop toch op God. Je zal hem nog loven. Dat betekent dat je weer helemaal tot vreugde komt. Maar als die vrede van God in mijn hart komt en ik helemaal ontspannen ben, zeg maar in mijn stoel op mijn bank zit en echt geniet van God, ontstaat vanzelf weer de vreugde. Het heeft alles met elkaar te maken. Het is een bepaald ritme van vreugde en vrede door de liefde die God in Jezus in mijn hart stort. En ons mens zijn is onlosmakelijk verbonden met het verlangen naar relaties van vreugde en vrede. We willen graag bij mensen zijn die vreugdevol zijn. Waar je komt en dan valt als het ware alles van je af. Zeker als je een moeilijke periode meemaakt, en die maken we allemaal wel eens een keer mee, dat je wat depri bent of dat het niet zo lekker gaat in je leven, dan ga je graag naar iemand toe, naar een vriend of een vriendin die positief, vriendelijk, vreugdevol, vrede is. Want dat voelt gewoon goed. En dan ga je weer weg en dan voel je je weer helemaal opgeladen en dan kan je er weer helemaal tegen. God heeft ons zo gemaakt. eerste plaats om van hem te genieten. En dan ook om van elkaar te genieten. Denk maar even aan het grote gebod. Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Heeft alles te maken, verticaal en horizontaal. En daarom zegt hij in vers 1, Paulus. Daarom, broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en mijn erekrans zijn, hij is er trots op, blijf standvastig in de Heer. Hij zegt tegen de gemeente, ik ben zo ontzettend blij met jullie. Elke keer als ik aan jullie denk, ik word helemaal blij. Ik ben zo trots op jullie. Wat jullie allemaal doen voor de Heer. En wat God door jullie heen doet. En ik kan wel hetzelfde zeggen van de VBG. Als ik denk aan de VBG, word ik blij. En als ik denk aan de VBG, word ik ook trots. Van wat God allemaal doet in ons als mensen. Dat is toch onvoorstelbaar. Als jullie 1000 uur gaan bidden, begin dan maar met te danken wat God in al die jaren door de gemeente heeft gedaan. Hier in de stad Groningen. En wat het voor uitstraling heeft gehad naar zoveel mensen, naar zoveel gezinnen. Naar zoveel herstel. Blijf standvastig in de Heer, zegt Paulus wel. Want weet je, als er één ding is waar de duivel een hekel aan heeft, is het aan eenheid en samen bidden. De duivel houdt niet van vreugde, laten we dat duidelijk stellen. En de duivel houdt van onvrede. De hele wereld is één brok onvrede. We zingen er wel vrede op aarde bij de mensen van goede wil. Maar de hele wereld is in opstand tegen God. En al die politieke mensen die kunnen er niks aan doen. En daarom gaat de Satan behoorlijk tekeer. En daarom kan Paulus, zegt Paulus, blijf standvastig in de Heer. Want relaties zijn alleen maar mogelijk door de eenheid, door de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest maakt ons één. Verschillende mensen, verschillende achtergronden, mannen, vrouwen, Grieken, Romeinen, slaven, vrije. Al die mensen, door de doop in de Geest, zijn we één gemaakt. Heel veel mensen denken dat de Heilige Geest gekomen is om je tongen te laten spreken of te laten profeteren en andere wonderen te doen. Is de Heilige Geest ook voor gekomen. Maar primair is de Heilige Geest gekomen om ons één te maken in Christus Jezus. Om ons als ware in hem te plaatsen. Weet je, en dat geeft ook zoveel vreugde. Want vreugde, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En als je 1000 mensen hebt, dan heb je 1000-voudige vreugde. Weet je, daar ligt de kracht van elke gemeente in. In de vreugde en in de vrede die God in de gemeente geeft. En de duivel die houdt er niet van, dus die maakt scheiding. En de tweede vers zegt dan ook al meteen, Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. Weet je, je bent gewoon één. Dat is gewoon een statement, dat is iets wat de hemel tegen je zegt. Jullie zijn allemaal één. Of je het nou voelt of niet voelt. Nou, die Euodia, die Syntyche, die zijn niet één meer met de Heer, die zijn uit elkaar gedreven. En als je namelijk begint te vallen, en we vallen allemaal wel eens in het christenleven, dan ontstaat er natuurlijk leven. Paulus zegt tegen de Galaten, jullie zijn betoverd. Wie heeft jullie betoverd? Jullie zijn begonnen met de geest. Eindig je nou in het natuurlijke leven, met het vlees? Weet je, als iets natuurlijk is, dan is het natuurlijk zo. En dan zeggen we, het is toch logisch dat? Het woord logica, dat is een Grieks filosofisch woord. Het heeft helemaal niks met de Bijbel te maken. Weet je, als je in een conflict leeft, heb je altijd gelijk. Alleen je hebt 2 gelijken en die botsen. En hoe komen we er daaruit? Euodia en Syntyche, die zijn uit elkaar gegroeid. En Judas, de apostel Judas zegt in zijn briefje, ze zijn er die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Ik ben een jaar of 40 ben ik in de evangelische beweging, ben ik werkzaam. Weet je, ik heb al zoveel conflicten en scheuringen en scheidingen en toestanden gezien. Het heeft altijd met dezelfde dingen te maken, namelijk met je hoofd. We redeneren wat af. In je hoofd en ook tegen elkaar. En we maken partijschappen om ons gelijk te krijgen. Want we voelen ons ook helemaal gelijk. En je komt er niet uit. Een conflict is niet rationeel op te lossen. Alleen relationeel. Want we komen niet zo tot vrede. Vreugde en vrede wisselen elkaar af. Die horen bij elkaar als in een goddelijke ritme. Als je werkt in Gods koninkrijk, dan geeft dat veel vreugde. Een hoop plezier. Ik mag al jaren in het koninkrijk van God werken en ik doe het met ontzettend veel plezier en veel energie. En het is mooi. Maar je kan niet constant op die toppen blijven leven. Je moet af en toe tot rust komen. Reflecteren op wat er gebeurt. Genieten van wat God door jou heen gedaan heeft. Doet hij dat ook? Dat je gewoon eens een keer stil gaat zitten van, oké, ik ben een kind van God en God houdt van me en ik heb vreugde, maar wat gebeurt er nou in mijn leven? Weet je, er gebeurt genoeg in je leven, er is genoeg om voor te danken. Eindeloze lijsten met dankgebeden kan je uitzetten. Je moet ze gewoon opschrijven, anders vergeet je ze. In Jesaja 55, 12 staat een mooie tekst daarover. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Een mooie tekst. Vol vreugde ga je de deur uit en je geniet van de dingen die God als het ware door je heen doet. En na verloop van tijd kom je weer terug in huis, vol vrede. En geniet je wat God door jou heen heeft gedaan. Dat ritme heeft God in de schepping gelegd. Als God de wereld heeft geschapen, het hele universum, in 6 dagen, dan kijkt God erop terug. De 6e dag, en dan staat er in vers 1, Genesis 1, 31. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. God keek naar die schepping en zei, wauw. Wat mooi, wat geweldig, wat fantastisch. Weet je, mannen hebben dat waarschijnlijk ook, ik weet niet precies hoe vrouwen dat genieten, volgens mij met schoonmaken, maar mannen meer als ze iets gemaakt hebben. Nou, misschien heb ik het mis hoor. Maar als je als man bijvoorbeeld je auto, die is hartstikke vies, die heb je helemaal gepoetst en die staat weer helemaal te blinken en dan kijk je daarna en dan word je er helemaal trots van. Of een schuurtje hebt gebouwd of de tuin hebt omgespit of wat dan ook. Nou, de Heere God doet dat, eigenlijk is dat ook een beetje een beeld van wie de Heere God is. De Heere God heeft scheppende 6 dagen, heeft hij iets fantastisch gemaakt. En God zegt, het is ontzettend goed. En dan ga ik de 7e dag ook nog maar lekker werken, want dan kunnen we het nog mooier maken. Nee, dat doet God niet. Genesis 2, 2, op de 7e dag had God zijn werk voltooid. En op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. Hij komt tot vrede. Dat ritme van vreugde en vrede moeten we kennen. Om in balans te blijven en om te weten wie we zijn. Nou, hoe leer je dat kennen? Dat is mijn 2e punt, vreugde en vrede leren kennen. Nou, God is dus de gever ervan, van vreugde en vrede. En daardoor gaat onze hoop groeien. Nou, dat is weer een nieuw woord, hoop. Wat is dat eigenlijk? Jaren geleden moest ik in een diaklankbeeld optreden, moest ik uitleggen wat hoop voor mij betekende. En ik weet wel dat ik zat na te denken, wat betekent eigenlijk hoop eigenlijk? Wat is dat voor goedje? Ik bedoel, ik weet wel, als je geen hoop hebt, dan ben je hopeloos of wanhopig. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou, hoop heeft te maken met iets zien wat er nog niet is, maar wel, waarvan je verwacht dat het wel gaat gebeuren. De Hebreeënbrief die schrijft daarover, geloof is gericht op God en hoop is de zekerheid van een vreugdevolle toekomst. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Dus de basis van de hoop is ons geloof in de Heer Jezus natuurlijk. En dan krijg je Romeinen 15 vers 13, je legt dat wat duidelijker uit. Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, daar heb je het. Zodat, gevolg, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. God geeft hoop. In het geloof. En daardoor word ik vervuld met vreugde. Als ik ga nadenken over de gemeente. Over de toekomst, over het jaar 2014, over het jaar 2015, over 2016 en noem al die jaren maar op die nog gaan komen, tenzij de Heer eerder terugkomt. En dan heb ik hoop. Ik weet wel, in 1996 werd ik hier voorganger en ik had hoop en een van mijn dromen was dat we een heel groot gebouw hadden, multifunctioneel en dat de mensen toe zouden stromen en dat we files voor de kerk hadden van auto's. Nou, toen we hier 1 april vorig jaar instroomden, toen was er een file waar je 3 keer voor het stoplicht moest stoppen. En sommige mensen kwamen een kwartier te laat in de dienst. En ik heb de Heer ervoor geloofd. Want mijn droom was werkelijkheid geworden. De hoop wordt werkelijkheid. Weet je, kan je een beetje met je geestesoog zien wat God kan doen in de komende jaren? Als je dat met elkaar gaat delen in die 1000 uur van gebed in de gebedsruimtes, dan ontstaat er hoop. En dan ga je vanzelf danken. En dan ontstaat er vreugde. En dan ga je bijna huppelend naar huis. Hoop geeft visie voor de toekomst. En geeft veel dankbaarheid en gebed. En dan ga je naar huis. En dan daalt de vrede van God in je hart. Colossenzen 3, 15 zegt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als leden van 1 lichaam. Wees ook dankbaar. Als de hoop in je leven komt, als je dat gewoon als ware denkt, ja, maar dit gaat ook gebeuren, want onze Heere God is machtig. Er is geen enkele belemmering voor God. Mij is gegeven alle macht, zegt de Heer Jezus, in de hemel en op de aarde. En dat geloven we gewoon. En daarom is er hoop. En daarom worden we blij. En daarom worden we dankbaar. En daarom gaan we bidden voor iets wat zeker gaat gebeuren. Dat is wat er gaat gebeuren als we gaan samen bidden. En de basis daarvan is de eenheid. De eenheid in de gemeente. Alleen kan je geen vreugde, tenminste je kan een klein beetje vreugde ervaren, maar dat ebt ontzettend snel weg. Vreugde moet je delen. En de vrede die volgt daarna. Dat leer je al als baby. Dat ritme van vreugde en vrede. De kleinste eenheid die we kennen is het gezin. We komen allemaal uit een gezin. Soms is het heel goed gegaan en soms wat minder goed. Maar uiteindelijk moet je daar de basis leren van vreugde en vrede. Dat leer je in de eerste maanden van je leven. Dat is heel primair dit. Als je dat niet geleerd hebt als baby, dan heb je nu een bepaalde instabiliteit in je leven. Want je kent niet dat ritme van vreugde en vrede eigenlijk niet goed hanteren. Ik heb nou een klein zoontje van 2 maanden, dus met de kerstdagen waren ze bij ons thuis. Weet je, en dan kijk ik daarna en denk ik, ja, zo werkt het ook. Kind heeft honger, dat blert, nou, krijgt de borst en dan wordt het weer helemaal vredig. Dan is hij weer helemaal blij, dan lacht hij ook en dan het is gewoon leuk om te zien. En dan op een gegeven moment wordt hij moe, want dan moet hij weer tot rust komen. En zo werkt dat bij ons mensen. We leren dat in onze gezinnen. Moeders zijn de eerste maanden cruciaal voor je volwassenheid. En sommigen hebben dat niet goed meegemaakt. Een heleboel mensen niet. Hebben vaderwonden, moederwonden. En dat komt, dus onze ouders hebben het niet goed gedaan. En die kunnen zeggen, ja, onze ouders hebben het niet goed gedaan. En die zeggen weer, onze ouders hebben het niet goed gedaan. En uiteindelijk komen we bij Adam en Eva uit. Ja, die kunnen de slang de schuld geven. En die heeft geen poot om op te staan natuurlijk. Dus we moeten dat echt leren, mensen. Dat is het mooie van het gezin van God. Je wordt opnieuw geboren. Je kan weer als babytje beginnen. Je kan weer leren dat ritme van vreugde en vrede te leren. Dat is het fantastische van de Heere God. Er is altijd een nieuwe start mogelijk. Ook al ben je 60 geworden. Je kan het steeds weer opnieuw leren. Dan kan je net als David zeggen. Op Psalm 131. Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij. En te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Weet je, dat moet je leren. Als je dat nog niet kent, als je niet in een stabiel gezin bent opgevoed, dan heel veel van ons zijn dat niet. Het heeft helemaal geen zin om je ouders de schuld te geven. Want waarschijnlijk doe je precies hetzelfde weer naar jouw kinderen. Maar ga naar de Heer toe. Weet je, wij zijn onmachtig om goede dingen te doen. Nou, de eerste dienst had ik een lieve zuster die zei, ja, mijn huwelijk loopt vast. Ja, ik weet niet hoe ik het moet doen. Nee, dat is prima. Het is heel goed dat je niet weet hoe je dat moet doen. Als je maar weet waar je naartoe moet. Naar de Heer Jezus Christus. Hij kan je de liefde en de vreugde en de vrede weer hergeven. Kom ik liefde tekort? Iedereen zal het wel eens een keer hebben dat hij denkt, nou, ik ben wel getrouwd, maar waar ben ik ooit aan begonnen of zo? Dat idee. En dan ga je naar de Heer Jezus toe, want ben ik verplicht, dat staat in de Bijbel, mannen, hebt u vrouw lief. Nou, als ik dat dus niet merk, als ik bij mezelf merk dat ik dat niet heb, dan moet ik naar de Heer gaan en zeggen, Heer, wilt u de geest vol liefde in mijn hart uitstorten, zodat ik kan houden van de mensen die in conflict met mijn leven. Of dat nou mijn vrouw is, of een broer of een zus in de gemeente. Maar goed, we zijn allemaal gewond op dat gebied. En het gevolg is dat we een zwakke identiteit en bindingsangst krijgen. Er is wat kapot in ons mensenleven. Denk alsjeblieft niet dat jij de enige bent. Waarschijnlijk zitten we hier met 1000 kapotte mensen. Maar Jezus Christus is gekomen om te verlossen en te herstellen en te genezen. Om weer vreugde te geven en de vrede weer opnieuw te herstellen in je leven. Zodat je helemaal tot rust en tot harmonie kan komen. En dan kunnen we bidden. Weet je, de duivel probeert ons echt van bidden af te houden. En hier in dit stukje van Efeze 4 staan twee barrières, twee gebedsblokkades. De eerste is conflicten. De eerste, dat zien we dan in vers 2 bij die Euodia en de Syntyche. Die wel één zijn in de Heer, maar niet eensgezind. Wedergeboren zusters. De tweede is bezorgdheid, staat in vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Nou, Paulus zegt dat niet voor niks in deze context. We zijn dus wel bezorgd. Bent u nooit bezorgd? Maken jullie wel eens een keer je zorgen? Mag niet, hè? Het staat in de Bijbel, wees niet bezorgd, zegt de Heer Jezus zelf. Maar we zijn het wel. Ik heb me de afgelopen weken behoorlijk zorgen gemaakt over bepaalde zaken. Zo erg dat ik pijn in mijn buik had. En dan weet ik mag me geen zorgen te maken. Wat moet ik dan doen? We maken ons allemaal wel zorgen over ons geld, over onze relaties, over ons werk. Weet ik wel waar je je zorgen over kan maken. Een hele lange lijst kan je ervan maken waar je je zorgen over kan maken. En dan zegt de Bijbel, wees in geen ding bezorgd. Nou, we gaan die twee dingen even bekijken. Eerst die conflicten. Conflicten kenmerken zich door afstand tussen de betrokkenen. En dat betekent in elk geval dat je niet samen kunt bidden. Dat lukt gewoon niet. Ik weet niet of je ooit wel eens een ruzie met je echtgenoot hebt gehad. Maar dan stop je meteen met samen bidden. Dat lukt niet meer. Conflicten die ontstaan door onvrede met allerlei situaties en meningen die je niet kunt handelen. En je gaat je afzetten tegen elkaar. En dat gaat altijd in je hoofd. We redeneren ons tot we een ons wegen. We kunnen zulke verhalen houden waarom wij gelijk hebben. Daar zijn we ontzettend goed in. Ik denk wel dat u het ook kent. Ik ken het wel tenminste in mijn leven. En ze komen overal voor, die conflicten. In het gezin, in de gemeente. Ondanks dat we allemaal kinderen van God zijn. Want we zijn één in de Heer. Ik bedoel, dat is een feit. Hij heeft gezegd, ik geef jullie mijn geest en dat bindt samen. En wij bouwen conflicten op. Hier die Euodia en Syntyche. Kijk maar even naar vers 3, dan ook in dat vers. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden. Evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. We hebben samen in de dienst van de Heer gestaan. We hebben geëvangeliseerd, we hebben gepreekt, we hebben bijbelstudies gegeven, we hebben in het koninkrijk gewerkt. En we knallen uit elkaar. Dat gebeurt. En ik heb ook één ding in mijn leven geleerd. Conflicten zijn niet rationeel op te lossen. En dat weet Paulus ook, want hij zegt in vers 3. En u, trouwe vriend, wie dat ook mogen zijn, vraag ik hen te helpen. Dat woordje helpen in het Grieks staat zoiets van weer samenbrengen. Conflicten zijn niet rationeel op te lossen. Niet met je verstand, niet door redenering. En we proberen het elke keer weer. Ik heb een mooie geschiedenis gelezen in het blaadje Open Doors. Ik heb het wel eens een keer eerder hier verteld. Was in China, was een dorpje, was een gemeente gesticht door een gemeentestichter. Die had ook twee broeders tot oudste aangesteld. En na verloop van tijd hoorde hij dat daar een conflict was tussen deze twee oudsten. En dat die gemeente in de war was, in verwarring. Dus de gemeentestichter, die ging naar het dorp toe. Kwam in het hutje, waar de twee mannen zaten. Zwijgend, met een gesloten gezicht. En hij ging erbij zitten en hij zweeg. Hij zei helemaal niets. En na verloop van tijd begonnen tranen over zijn wangen te biggelen. En hij begon te snikken. En de twee broeders, die schrokken. Die gesloten gezichten kwamen op een of andere manier open. Ze voelden zich ook beschaamd. Waarom huilt deze man? En nog even een tijdje later begonnen zij ook te huilen. Drie huilende mannen in een hutje. En het conflict was opgelost. Conflicten worden non-verbaal opgelost, mensen. Door lichaamstaal. Laten zien van, ja maar we zijn één en ik hou van je. Ik ben al langzamerhand wel achtergekomen dat de meeste conflicten niet verbaal zijn op te lossen. We blijven redeneren. En we hebben bijna altijd een vredestichter nodig. Iemand die ertussen komt. Iemand die gaat huilen. Die ons de de tranen van de Heer Jezus laat zien over dit conflict. In Matthäus 5 vers 9 zegt Jezus, gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Dat zijn kinderen van God. Zij voelen aan waar God verdriet over heeft. Dat is een conflict. Dat is een blokkade. Die worden opgelost door vredestichters. De tweede was een bezorgdheid. Bezorgdheid is een barrière van het niet kunnen terugkeren naar vreugde en vrede. Want er is iets wat je zo triggert. Je baan staat op de tocht. Je kan je hypotheek niet meer betalen. Je huwelijk loopt op de klippen. Je kinderen die gaan de verkeerde kant op. Weet je, er zijn zoveel dingen waar we ons bezorgd over maken. Een gebed met dankzegging herstelt de weg naar vreugde en vrede. Filippenzen 4, vers 6 en 7 zegt, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Bidden en danken. Ik ben bezorgd en ik ga naar de troon der genade. We hebben daar in de tabernakelwees van het najaar hebben we daarover gesproken. We gaan naar de troon der genade, want we mogen het heiligdom binnengaan. Want het kleed is gescheurd, hebben we net gelezen. De weg is open. En je kan tot de troon der genade naderen om barmhartigheid te ontvangen. Nou, we hebben echt soms medelijden nodig. Dat God zijn barmhartigheid over ons uitstort. En dan komen we tot rust. Bezorgdheid wordt opgelost door dankzegging. Want weet je, in de hemel ga je niet hele redenaties naar God houden van dit en dus en zus en zo. Maar dan word je overweldigd door de heerlijkheid en de liefelijkheid van de Heer Jezus Christus. En ik heb gemerkt dat het echt werkt. Ik zei al, ik heb een best een beetje moeilijke periode achter de rug. En dan dacht ik, Wim, waarom maak je je nou bezorgd? Je weet toch dat God voor je zorgt? Ja, maar goed, ik heb hier een probleem en daar een probleem en zus een probleem. Weet je, en dan ging ik dat heiligdom binnen in de geest, gewoon in mezelf. En dan zei ik, Heer, ik wil u ontmoeten. En dan dacht ik aan de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid. En dat kan zijn ook doordat je een lied zingt. En dan verdwijnt het gewoon. Die bezorgdheid, die pijn, die moeite, die zorg. Het is echt waar, mensen. Dan komt de vreugde in de plaats van bezorgdheid. En de vrede die alle verstand erboven gaat, gaat je hart bewaken. Dus 1000 uur bidden, dat moet een geweldige impact hebben in je persoonlijke leven en daarmee in het leven van de gemeente en de uitstraling naar de stad Groningen en alle plaatsen waar jullie vandaan komen. Bidden met blijdschap. Samen bidden doet de blijdschap dan ook toenemen. De vreugde van God is niet in de omstandigheden. Niet als alles goed gaat zijn we blij. De vreugde van God is in de Heer Jezus Christus. En zo heeft de Heer dat ook zelf tegen ons gezegd. In Johannes 15 staat dat. Dan zegt de Heer Jezus, blijf in mijn liefde. Zegt Jezus zelf, hè? Blijf in mijn liefde. Dan gaat hij verder, dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde volkomen zijn. En mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En de Heer Jezus Christus houdt van jou, ondanks wat dan ook. Het maakt niet uit hoeveel fouten en hoeveel zonden je hebt. En hoeveel verschrikkelijke dingen je doet en gedaan hebt. Hij houdt van je. En dat is een constante. Dat stopt niet doordat wij dingen doen die niet goed zijn. Je mag echt helemaal bij hem komen zoals je bent. En hij vult je met zijn liefde. En daardoor komt er vreugde in je leven. En dat versmelt elke bezorgdheid, elk conflict, elke zonde. Het verdwijnt gewoon. We zijn altijd bezig met mensen de maat te nemen, ook onszelf trouwens. We kijken van, hoe doen we dat eigenlijk in ons leven? Doe ik dit wel, doe ik dat wel? We leggen de 10 geboden naast ons leven, dan blijft er geen spaan van je heel. En dan voelen we ons negatief en dan denken we, wat moeten we met onszelf? Wie ben ik nou hier in de gemeente om 1000 uur te gaan bidden? Maar je bent ook helemaal niks. We bidden ook namelijk tot God, tot de Heer Jezus. En die is alles. En dan gebeuren de bijzondere dingen. Hier in dit stukje van Efeze 4, dan is de gerichtheid op de Heer die lost conflicten op. Maar is ook tegelijk een uitnodigend iets naar buiten toe, het bereiken van de stad. Want vers 5 komt het volgende element van de vrucht van de geest voorbij. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. En waarom? Omdat de Heer eraan komt. Als we vol zijn van vreugde en vrede, omdat we de liefde van Christus Jezus ervaren in ons hart, die door de Geest in ons hart is uitgestort, word je vriendelijk. En bij vriendelijke mensen wil iedereen horen. Dat is gewoon leuk om daar op bezoek te gaan. Om in een kerk te zijn waar alleen maar vriendelijke mensen zitten, dan moet dat hier volstromen. Dan staan de mensen te dringen en dan krijgen we weer files bij de parkeerdienst. Dus laten we daar maar voor gebidden dat er weer parkeerdienstfiles komen. Misschien niet leuk voor de parkeermensen, maar dan hebben ze. Vriendelijkheid betekent dat je welwillend bent. Dat je begripvol bent. Weet je, ga naar mensen kijken. Ga naar de gemeente kijken. Kijk naar jezelf met de ogen van God. En ik kan het je niet genoeg zeggen hoe lief de Heere God je heeft. Als hij zijn enige geboren zoon heeft gekregen, wat moet hij je dan nog meer duidelijk maken dat hij van je houdt? Is er nog iets wat hij kan duidelijk maken dat de Heer Jezus van jou houdt? Volgens mij niet, dat kan gewoon niet. Nou, als dat waar is dat hij van je houdt, wees dan blij. Laat die blijdschap in je hart dalen. Vreugde is een geweldige kracht van God. Het overwint barrières. Als Ezra, dat lees je in het boek Nehemia, als Ezra een toespraak houdt tot het volk. Ezra is een schriftgeleerde, is een theoloog. En die legt de wet van God uit. Nou mensen, dat is klitskletsklander hoor. Ik bedoel, dat ligt er niet om. Mensen die zitten sidderend, nou ze stonden allemaal. Ze stonden sidderend voor Ezra, ze stonden te huilen. Zo verschrikkelijk schrokken ze. Van als dit de Heere God van ons vraagt, wie zijn wij dan? En wat zegt Ezra dan? Hij zei, weet je, je moet een feest gaan vieren. Wees niet bedroefd, zegt hij. Want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. En ze begrijpen het en ze gaan feest vieren. Omdat God barmhartig is. Omdat Gods barmhartigheid groter is dan de wet. Weet je, we denken altijd van, dit mag niet, zus mag niet, zo mag niet. Jij bent verkeerd, jij hebt een verkeerde seksuele geaardheid en jij doet dat fout. Jij bent veel te gierig en nou, we kunnen honderden ideeën hebben. Maar God is barmhartig. Die houdt van je. Wees niet bedroefd, mensen. Want de vreugde die de Heer geeft, dat is je kracht. In de Corinthiërs worden de Galatië, de gemeente aangehaald. Die zijn namelijk, staat er, ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld. Maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zijn ze zeer vrijgevig geworden. Weet je, als je vol vreugde bent, dan interesseert geld je niet meer. Nou, dat hebben we heel hard nodig. Ik bedoel, de kredietcrisis waar we in zitten. Weet je, al dat geld, dat is allemaal stom. Je kan er niks mee. Je kan het niet eten. Je kan het alleen maar kwijtraken, zei iemand laatst tegen me. Dus laat de Heer uw vreugde blijven. En Paulus zegt, ik zeg het je nog een keer. Wees altijd verheugd. Ik wil je twee voorbeelden nemen. Kan je ook meenemen naar die 1000-uren gebed. Hoe je moet denken over de gemeente zoals Paulus dat denkt. In het begin van de Filippenzenbrief zegt hij in Filippenzen 1. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u alle bid. Dat doe ik vol vreugde. Als ik aan de gemeente denk, zegt Paulus, dan word ik helemaal blij. Als u aan de VBG denkt, word je dan blij? Er is zoveel om blij te zijn over deze gemeente. In 1996 waren we met 100 mensen, we waren onbekend in de stad. En dat was een beetje lauw geworden in de gemeente. En als ik nou kijk dat er 1200 mensen zijn en 500-600 kinderen. Als ik zie hoeveel mensen zijn hersteld van wat dan ook. Van ziektes, maar ook van andere dingen. Als ik zie hoe de Heere God in deze gemeente heeft ingegrepen, dan is er één bonk vreugde. Weet je, wat God begonnen is, dat zal hij ook afmaken. Dus, dit is nog maar het beginnetje. Er moeten hier geweldige dingen gaan gebeuren in de stad Groningen en omgeving. Wat, dat weet ik ook niet. Maar dat kan je met elkaar gaan delen en dan ontstaat er hoop. En hoop kijkt over de horizon. Dan ga je danken voor alle dingen die God nog gaat doen de komende jaren. En dan worden we vriendelijke mensen. En als dan de Heer Jezus straks terugkomt, dan zeggen we, Heer, we zijn ontzettend blij dat u er bent. God verlangt erna. Hij zegt tegen de Thessalonicenzen: wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dus dat is 24-7 dan voor jezelf. Hè? Dank God onder alle omstandigheden. Ook onder de moeilijke. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Dit is wat God verlangt. God kijkt naar ons als zijn kinderen. Hey, weet je wat ik nou ontzettend verlang naar? Waar ik nou ontzettend naar verlang? Dat je gewoon een constante relatie met mij hebt. Altijd online. Dat is wat de Heer wil. Heb je dat ook? Weet je, ik ben niet zo'n bidder in die zin dat ik het fijn vind om uren te gaan bidden met mijn mensen. Maar ik heb wel het idee dat ik altijd online ben bij God. En dat God constant tegen me kan praten. En dat ik ook heel vaak mijn gebedsweggetje gewoon helemaal niks zeg. En ook niks van God hoor, maar gewoon vrede ervaar. Ik zal het jullie allemaal zo gunnen. Van ken dat alsjeblieft, die vreugde en die vrede, dat ritme wat God geeft. Dan worden we krachtig in de Heer. En ik hoop dat deze 1000 uur bidden, dat het een verandering, zo'n verandering kan geven, dat er echt een opwekking ontstaat. Want weet je, wij kunnen het niet hoor. Zo goed zijn we niet. Maar de Heer kan het wel. En het is ook zijn verlangen. Samenvattend, nog 1 tekst, Romeinen 12:12. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Hebben jullie hoop? Voor je persoonlijk leven, voor de gemeente? Nou, wees dan blij. En deel dat met elkaar. Wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt. Dat hebben we ook nodig. Van als het eventjes wat minder gaat, als je bezorgd maakt of als je conflicten hebt. Weet je, ik heb voor mezelf besloten, als ik in conflicten zit, weet je, er is maar 1 ding belangrijk, dat is Jezus. Weet je, ik schuif alles maar even aan de kant. Ik wil gepassioneerd over Hem zijn. Want als ik me ga richten op conflicten of op bezorgdheid, dan ga ik helemaal ondersteboven, geestelijk gezien. Dan word ik een natuurlijk mens. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Hier komt dat allemaal in terug. De blijdschap, de hoop, het standvastig zijn in de eenheid en het gebed. God geven dat deze 1000 uur die we samen gaan bidden een verandering in onze persoonlijke levens geeft. Dat we vol vreugde en vrede komen. En dat het in de gemeente een geweldige kracht zal worden naar buiten toe. Omdat dat automatisch tot gevolg heeft dat we vriendelijke mensen worden. Zullen we maar voor gaan bidden? Heer Jezus, als we nadenken over het leven en over het leven wat u geeft, Heer, dan hebben we u nodig. En dan kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen, wij kunnen het helemaal niet, Heer. We verlangen er wel naar en u verlangt ernaar, maar wij kunnen dat gewoon niet maken. En daarom bidden we om de volheid van de Heilige Geest, Heer, die de liefde in onze harten uitstort, de agape-liefde van u, waardoor we elkaar lief hebben. En dat er vreugde ontstaat, dat we weer tot vrede kunnen komen, dat we niet meer onrustig zijn en heen en weer worden geslingerd door allerlei ideeën. Heer, maar daar bidden we om, dat we vol zullen zijn met uw liefde. Heer Jezus Christus, dit is uw gemeente. En u heeft ons gekocht en betaald. En u heeft al zoveel dingen gedaan. Heer, wilt u deze nieuwe fase ingaan onder een nieuw leiderschap? Heer, dat het krachtig zal zijn in u. En deze stad bereikt zal worden met uw fantastische evangelie. Heer, dat is ons verlangen. Daar strekken we ons naar uit, ook in de komende dagen als we 1000 uur gaan bidden met elkaar. Wilt u zegenen? We mogen dat bidden in uw eigen naam, de naam van Jezus. Amen.